En zo komen wij vanavond terecht in wat bekend staat als de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. Maar van hen staat zij doorreisden Syrië en Cilicië, versterken de gemeenten. En daarna staat er, en hij kwam te Derbe en Lystra. En ziet, al daar was een zeker discipel, staat er in Handelingen 16 vers 1, met name Timotheus. Ik heb persoonlijk het vermoeden, als ik het zo lees, zo achter elkaar, dat Paulus met opzet daarheen ging, rechtstreeks naar Derbe en Lystra, en de bijzondere Lystra, om daar deze man Timotheus op te pikken, als u mij vraagt. Hoe zit het met die apostelen? U weet, er bestaat een groepering die zegt, nou, die apostelen hadden ieder allemaal hun eigen opvolger. Hoe gaat dat de generaties door? Nou, in de eerste plaats, er is niet werkelijk sprake van opvolging. Dat zou alleen zo kunnen zijn als het begint met een vast aantal, bijvoorbeeld 12, die verantwoordelijk zijn voor een specifieke arbeid of voor een specifiek gebied, rajon waarin ze zouden werken, dan zou dat nog kunnen. Maar dat vind je van de apostelen niet, dan hoef ik het over de andere, over de 70 of over de 500 al helemaal niet meer te hebben. Ze reisden maar wat heen en weer en een specifieke taak. Nee, misschien voor een korte periode, maar niet in het algemeen een aanstelling en dus ook niet een opvolging. Wat er gebeurt namelijk, is dat weliswaar allerlei andere figuren dan de oorspronkelijke 12 of hoeveel het er maar waren, in dit werk terechtkomen. Dat wil zeggen dat werk waarbij de werker verantwoordelijk is voor de prediking van het woord, hetzij aan ongelovigen, hetzij aan gelovigen. De ene heet die van de evangelist en de andere heet die van de leraar in Efeze 4 bijvoorbeeld. En er komen mensen daarin terecht, maar je kunt niet zeggen dat ze door een gemeente worden benoemd of aangesteld. Erkend zou nog net kunnen, maar dat is niet doorslaggevend. Wat doorslaggevend is, is namelijk dat zij dat werk doen. En de norm heb ik het over, hè? De normale wijze waarop dat gebeurt is simpelweg dit. Er zijn mensen die dat werk zouden willen doen en zij leren het in de praktijk door mee te reizen met degene die dat al doen en that's it. En ik vertel niks nieuws, want tot eergisteren of wanneer het maar was, of was het eerverleden jaar of de vorige eeuw, dat weet ik niet meer, was dat ook de normale manier waarop men ingewijd werd in welk vak dan ook. Men ging naar school, ja. Misschien wel. Er was Karel de Grote, heb ik begrepen. Die heeft de school uitgevonden. Ik krijg het moeilijk over mijn lippen. Maar dat doet er nou niet toe. Die heeft de school uitgevonden, na het schijnt. Maar het is altijd zo gebleven dat als je een vak wilde leren, dan ging je gewoon bij iemand in de leer. En dat was het dan. En als die vond dat je het vak geleerd had, dan zette die ergens een handtekening of iets dergelijks, om het maar even heel kort door de bocht allemaal je voor te stellen. En dan was de figuur zelfstandig fietsenmaker. Ik heb er nogal eens mee van doen gehad, want dan moest ik ergens wezen en dan kwam ik terecht bij iemand die was dan holzblaasinstrumentenmachermeister. Ik moet altijd diep ademhalen, goed nadenken. Holzblaasinstrumentenmachermeister. En had je ook nog Oberholzblaasinstrumentenmachermeister. Of anders Holzblaasoberinstrumentenmeistermacher. Of zoiets. De man is overleden. Maar goed, er staat groot op zijn grafsteen. Hele brede grafsteen. Maar goed, dat is een verhaal apart. Maar wat ik probeer te zeggen is dat men in sommige kringen en binnen sommige disciplines dat systeem nog wel kent. Dit is het voormalige Oost-Duitsland waar ik het over had. Maar wanneer je dat vak houtblaasinstrumentenmaker, nou, dat leer je door in dienst te gaan bij een houtblaasinstrumentenmaker. En ik heb er nogal wat ontmoet en als je een praatje met ze maakt, beginnen ze vanzelf te vertellen bij wie ze het vak geleerd hebben. Zo werken die dingen, het is de beste manier. In de praktijk, zo heette dat toch vroeger. Dan ging je bij een meester in dienst en dan was je een gezel, geloof ik, als je daar afgestudeerd was althans. En dan werd je erop uitgestuurd met een brief. En dan moest je nog bij een stelletje, weet dat, concurrenten. Nou ja, collega's, moest je zelf maar uitzoeken. Moest je ook nog een poos gediend hebben. Dus dan was je een rondtrekkend... En was je een wandergezel, heette dat. In welk liedje komt het toch voor, joh? Is dat in een liedje, toch? Ik bin nur ein armer wandergezel of zoiets, hè? Weet je veel, wandergezel. En als dat briefje dan vol was en je voldoende bazen had, dat die allemaal je goed bevonden hadden, dan maakte je uiteindelijk een werkstuk. En dat was dan, hè, dat bestaat alleen nog als proefschrift tegenwoordig. Moet je een soortje woorden bij elkaar zetten, op in de juiste volgorde met voldoende bronverwijzingen en dan ben je afgestudeerd. Maar in die ambachten was dat ook, moet je een proefstuk maken. En als dat goed was, dan mocht je je vestigen als meester. En dan nam je weer gezellen in dienst, hè? Een meesterwerk, ja. Een meesterwerk, zo was het. Zo heette dat, ja. In de praktijk leren. En dat is het systeem dat in de Bijbel ook gebruikt wordt. En dat is het dan. Hoe werd Paulus een apostel? Doordat er een gemeente was die een beroep op hem deed... Of andersom, doordat er een gemeente was die een vacature had en toen heeft hij gesolliciteerd en toen werd hij aangesteld. En hoe was dat met Petrus en Jacobus en Johannes en hoe ze allemaal maar heten? Zo werkt dat toch niet? Dat ging toch heel anders? Mijn Bijbel zegt, vertelt het verhaal ook wat langzaam en dan volstrekt andersom. Dat begint met wie eens opzienersambt begeert, begeert eentreffelijk werk. Dat wil zeggen, als je het niet leuk vindt, om een modern woord te gebruiken, een verschrikkelijk woord als je mij vraagt, mevrouw, als je het niet leuk vindt, leuk. Als je het niet leuk vindt, dan moet je er al sowieso niet aan beginnen. Ik bedoel, als je het niet ziet zitten, en, dan moet je het niet doen. Maar als je dat zou willen, wel dat kan, maar ja, dan worden wel wat eisen aangesteld. Niet door een toekomstige werkgever of zoiets, want die bestaat helemaal niet. Begrijp je waar ik het over... Je kan wel smid willen worden, maar dan moet je toch een beetje fors gebouwd zijn, lijkt mij. Anders dan wordt het niet wat, hoor. En dan moet je goed in de hitte kunnen werken. Ik heb er wat bij staan kijken als jongen. Maar de smid, als die aan het werk was... En het stonk ook nog verschrikkelijk. Volgens mij ging je er nog kapot aan de... Hoe heet dat gas ook alweer? Nou ja. Aan koolmonoxide, ja. En heet dat het was. En hard werken. Zwaar werk met die grote hamers. Als je daar niet tegen kunt, kun je geen smid worden. Dat is makkelijk genoeg. Ja, broeder, als je het gebruik van een vinger mist, wordt clarinetist ook niet wat. Maar goed, ik bedoel, je moet aan bepaalde... eisen is niet het woord. Voorwaarden is ook niet het woord. Je moet er geschikt voor zijn. Dat is het hele verhaal eigenlijk. En dat wordt dan ook gezegd in 1 Timotheus 3. En dat is het dan ongeveer. En verder wordt hem op het hart gedrukt dat hij moet weten waar hij mee bezig is. Namelijk, hij heeft een dienst in het huis Gods. Dat is de Una Sancta. Het is maar één gemeente, dat is het huis Gods. Bij nader inzien een tempel Gods. En wat is de functie van dat huis... waarin men een bediening heeft, dat daarin de waarheid bewaard wordt. 1 Timotheus 3, die kent u toch, mag ik aannemen of niet? Zo, even opzoeken, 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3, vanaf vers 1. Zo iemand tot eens opzienersambt lust, heeft die begeerd een treffelijk werk. Een opziener dan moet... En er wordt gezegd waar hij zo ongeveer aan moet voldoen eigenlijk, om zijn werk goed te doen. Ik persoonlijk denk altijd als ik die verse doorlees, dat wil zeggen vers 2 tot en met 7 is dat. Als dat doorlees denk ik altijd, nou ja, als het zo is, zoals sommigen denken, dat een gemeente, een plaatselijke gemeente, alvorens een predikant aan te stellen... moet checken of de aan te stellen predikant wel voldoet aan alles wat hier staat. Daar hadden ze de advertentie voor de vacature niet eens hoeven zetten, want zo iemand bestaat niet. Dat meen ik bloedserieus. Zo iemand bestaat niet. Daar zorgt de duivel trouwens wel voor. Ik bedoel dit, als het iemand moet zijn die, wat zal ik eens zeggen... die een goede getuigenis heeft van degene die buiten zijn, vers 7, dan is er dus niemand. En mocht er wel iemand zijn, dan is het morgen geregeld dat hij geen goede getuigenis meer heeft van degene die buiten zijn. Want roddelaars zijn er genoeg, daar zorgt de duivel wel voor. Dus dat is makkelijk zat. Dus om met dit schriftgedeelte in de hand te zeggen, die of die komt niet in aanmerking, dat is bijzonder hypocriet. Dan komt er niemand in aanmerking. Daar gaat het ook niet over. Bovendien, Paulus schrijft dit ook niet aan de gemeente te waar dan ook, maar hij schrijft het aan iemand die geacht wordt begeerte te hebben, lust te hebben tot het opzienersambt. Hij schrijft het niet aan een toekomstige werkgever of zoiets, maar hij schrijft het aan de werknemer, om zo te zeggen. Aan de man. Hij zegt, denk erom, Timotheus. Dat kun je nou wel willen, maar als je niet beantwoordt aan wat hier staat, kom je in grote problemen. Net als ik. Ik bedoel, net als Paulus bedoel ik dan, hè? Voor alle duidelijkheid, hè? Paulus kwam toch in grote problemen, of niet? Nou, aangenomen dan dat hij hieraan voldeed, dat discussiëren we daar niet over, aangenomen dat hij hieraan voldeed, hij had grote moeite in die gemeente te Korinthe, want de Korinthiërs hadden grote moeite met hem, ze vonden de man van niks. Te klein van postuur, geen charisma, alleen een grote mond. Arrogant kereltje en Paulus, hè? De kleine, de belemmerde. Lees maar na, 1 en vooral 2 Korinthe. Dat wil zeggen, hij kon het ook niet waarmaken daar, eigenlijk. En toen zei hij, maar dat maakt me niks uit, ik blijf jullie in ieder geval brieven sturen, want de Heer heeft mij die bediening toebetrouwd. Dat staat al in 1 Korinthe 4. Hij zegt, ik ben nou eenmaal zo'n rentmeester. Uitdeler staat er in de Statenvertaling. Rentmeester, oikonomus. En de uitdeling is mij nou eenmaal toebedrouwd. En of ik dat nou vrijwillig doe of niet, maakt verder niks uit. Ik moet dat gewoon doen. Het is mijn bediening en je moet er maar genoegen mee nemen. Verdraag mij dan maar. En misschien maar niet, maar ik schrijf jullie die brieven. Dan ben ik inmiddels al aan het eind van de tweede Korinthebrief. Maar zo steekt hij in elkaar. De man is namelijk niet in dienst van een plaatselijke gemeente. Hij is in dienst van de Heer die het hoofd van de gemeente is. Want er is maar één hoofd van de gemeente. En die heeft bepaald geen plaatsvervanger nodig. Het hele idee dat Christus een plaatsvervanger zou moeten hebben. Op aarde zegt men er dan bij. Het hele idee dat Christus een plaatsvervanger moet hebben. Berust op de gedachte dat de Heer zijn werk niet aan kan. En als men dan zegt, ja, maar een plaatsvervanger op aarde, dan gaat het aan een paar dingen voorbij. In de eerste plaats gaat het voorbij aan het feit dat wij als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel. Dus waar hebben we het over? En voor zover wij toch op aarde zijn, zei de Heer, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Dus een plaats, hè? Nog afgezien van dat hij geacht wordt in ons te wonen. Dus een plaatsvervanger heeft hij zeker niet nodig. Nog afgezien van dat een plaatsvervanger van Christus per definitie in het Grieks heet antichristos. Maar goed, antichrist. Het is niet anders. Nou goed, de reformatoren wisten dat ook, maar daarna is men het allemaal weer vergeten. Want in de reformatie heeft men vervolgens heel wat meer plaatsvervangers van Christus geproduceerd in de loop der tijd. Heb je dat nog? Nee, ik had het niet over de kerkervormers zelf. Zozeer, nee, zozeer, daar had ik het niet over, daar dacht ik ook helemaal niet aan. Maar in de loop der tijd zijn er heel wat meer plaatsvervangers van Christus geworden. Lui, die menen hoofd van de kerk te zijn. Of van een plaatselijke kerk, of wat dan ook. In de plaats van Christus in te nemen. Dat is toch zo in de praktijk zo? Nee, niet in uw kerkelijk genootschap, maar in anderen wel. Nou goed. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat de opziener, de voorganger, en hoe die maar genoemd wordt, hij wordt ook genoemd leraar, hij wordt ook genoemd oudste. Hij wordt ook genoemd voorstander en hij wordt ook genoemd herder. Hè? Dat zijn de termen, allemaal volstrekt 100% synoniem. In de Bijbel, een ouderling is daar gewoon een voorganger. En Petrus zelf noemt zichzelf een ouderling of een oudste. Dat is nog eens wat anders dan paus, denk ik altijd. Volgens kerkelijke begrippen. Maar goed, het is voorganger, herder en hoe het maar heten mag. Daar ga ik nou niet op in, maar dat staat allemaal achter elkaar in 1 Petrus 5. Daar vind je een stuk of 4, 5 van die uitdrukkingen achter elkaar synoniem. Dat wil zeggen, het gaat over exact hetzelfde. En er is maar één opperherder, overste herder, en dat is uiteraard Christus zelf. eveneens volgens mijn Bijbel. En het punt is dat zo'n opziener, oudste voorganger, herder of hoe je maar heten mag, weliswaar in dienst vervult, daarom heet het ook een ministry in het Engels, een dienst. Engelse predikant heet een minister, dat weet u toch, hè? Nou, een Engelse, niet altijd, maar een Amerikaanse wel. Minister, dat komt van mini. Mini, klein. Dat wil zeggen, dan is men dienstbaar en ondergeschikt. Maar de minister is ondergeschikt aan degene die hij dient. En dat is de Heer. En voor zover wij het woord minister kennen, mini zijn ze, maar dat hoef ik niet uit te leggen. Dat doen ze zelf altijd wel. Maar dat betekent dat ze dienaren zijn van de koning, dan wel de koningin eventueel. Ondergeschikt. En dat is wat het is. Ondergeschikt, dienstbaar aan. Maar niet dienstbaar aan de gemeente, maar dienstbaar aan de Heer. En dat geldt voor ieder van ons. Ook als we geen opziener zijn of zoiets, dan nog, ieder kind van God is ondergeschikt aan de Heer Jezus Christus. Elk lid van de gemeente is ondergeschikt aan het hoofd en aan niemand anders. Moeilijker is het niet. En wat dus voor de gemeenteleden, de gelovigen, wedergeboren mensen hebben we het over geld. Dat geldt in het bijzonder natuurlijk voor degene die zo'n grote, een dergelijke grote verantwoordelijkheid dragen. Ze staan in dienst van hun Heer. De vraag is maar of die hen aanstelt. Want je kan wel dat opzienersambt begeren, dit treffelijke werk heet het in vers 1. Maar of de Heer je aanstelt is natuurlijk ook nog maar de vraag. En als die je niet aanstelt, wat heb je er dan aan dat iemand anders je aanstelt? Tenzij je het ziet als een vak waarmee je aan de kost kunt komen. Ik ken het zelfs gezien als een vak dat leidt tot heel andere dingen nog. Ik heb iemand gekend die zei, op de vraag waarom hij predikant was geworden, die zei omdat het de kortste weg is naar de macht. Ik wil zijn naam niet noemen. Iedereen kent die naam. Maar serieus. Maar dat was zijn antwoord. Dat is ook een motief misschien. Misschien krijg je een mooi salaris en een gratis een huis. En weet je veel, ik weet niet of dat nog zo is allemaal. Dat is vaak wel, hè. Mij maakt het ook helemaal niks uit. Ik zou voor geen goud willen ruilen. Waarom? Omdat het onbijbels is. En als het onbijbels is, dan mag het van mij wel. Zolang ik niet verantwoordelijk ben in elk geval. Dan moet men zelf dat risico maar nemen. Maar ik zou het niet willen nemen. Op geen manier. Mijn Bijbel zegt, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. Een dienstknecht van mensen worden kan ik nog net om in de fabriek te gaan werken, bij wijze van spreken. Maar als het gaat om inderdaad de Heer te dienen, dan geldt daar in ieder geval, wordt geen dienstknecht van mensen. Op geen enkele wijze was de bedoeling. Wie stelt dan aan? De Heer zelf. Hoe komt men aan een opleiding? Nou, dat vind ik geen probleem. Dat is een probleem wat wij de laatste paar honderd jaar gemaakt hebben. Hoe komen we naar een opleiding? Tja, als je fietsenmaker wil worden, ga je in dienst bij een fietsenmaker. Dan zeg je, wat kan ik hier doen? En misschien krijg je dan kosten en inwoning. Salaris hoef je helemaal niet over te praten. Maar je leert daar een vak. En dan moet je nog netjes meedoen en gehoorzaam zijn en doen wat de baas zegt enzovoorts. En dan wordt het misschien wat. Zo ongeveer werkt dat. Ik kan het niet anders uitleggen. Dat is altijd de normale manier geweest, onder alle volkeren eigenlijk, en tot voor kort. Dus waarom zou dat uitgelegd moeten worden? Het hele idee dat je dan naar een opleidingsinstituut moet en een vast programma moet doorlopen dat voor iedereen ongeveer gelijk is, ja, dat vind ik op zich een belachelijk idee. Dat heb ik trouwens altijd gevonden, zelfs in verband met andere disciplines dan deze. Dat ben ik serieus. Maar goed, sommigen kunnen ermee leven, vooruit dan maar. Maar bijbels te zien, en in verband met dit onderwerp, bestaat het donderdag niet. Waar hadden die discipelen hun opleiding? Waar had Petrus een opleiding? Wat moet je doen om paus te worden? Huh? Is toch onzin? En de Heere Jezus zelf wordt rabbi genoemd. Waar had hij zijn opleiding dan? Een strikvraag is dit. Daar wist niemand. Staat er in mijn Bijbel. Maar van waar heeft deze die wijsheid? Er is maar één antwoord wat je definitief kunt geven. Van waar heeft deze die wijsheid? Nou, er worden er twee gegeven, maar ik ken er maar één. Uit de schrift namelijk. Uit de Bijbel. En that's it. En als er nog meer bij nodig geweest is, dan was het God zelf. Waarom ook niet? Dat geldt in onze dagen nog steeds. Primair, waar komt onze wijsheid vandaan? Uit het woord van God. En als er nog meer bij nodig was, we hebben de geest ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, en die zou ons in heel de waarheid leiden. Daar komt geen opleidingsinstituut aan te pas. Wat er wel aan te pas komt, is dat God personeel gebruikt. Zijn personeel wel te verstaan. En dus heeft hij aan de gemeente gegeven, Efeze 5, onder andere sommigen tot herders en leraars heet het. Want dat is één categorie, zoals u geacht wordt te weten. Dat is één categorie, herders en leraars. Hè? Want zoals de herder de kudde brengt bij het voedsel, maar het ze niet door de strot drukt. Het is vrijblijvend, hij brengt de schapen erbij en hier is het. Zo brengt de leraar de gelovigen bij het geestelijk voedsel. En hij kan het ook niet door de strot drukken, ze moeten dat zelf tot zich nemen. Ze moeten dat willen en anders werkt het niet. Zie? Het is trouwens altijd zo, als je wat wil leren, als je niet wil, dan leer je niks. Nee, de andere term is, je moet geloven, anders heb je er niks aan. Als iemand je wat zegt en je gelooft hem niet, dan heb je er niks aan. En zo is het met geestelijke dingen, of met woord, onderwijs. Als je niet gelooft wat de meester zegt op school, ja, dan leer je dus niks. Ik heb iemand gekend die zei, wij kregen een cijfer voor adreskunde, maar eigenlijk was het een cijfer voor geloof. Want van die adreskunde deugde niks. Kennen die man ook nog eens niet? Dat was, heette die toch? Dijkstra heette die, hè? Het was een Fries, dat merk je meteen natuurlijk, hè? Dijkstra, de voornaam ben ik kwijt. In een boek met de titel Pleidooi voor de Platte Aarde. Waarin hij het opnam tegen professor Dr. Pannenkoek. Want, nee, serieus, het.
Die was gewoon een ronde aarde, denk ik.
Ja. Want professor Dr. Pannenkoek beweerde dat de aarde een bol was. En de Friese meneer Dijkstra, woonachtig in Hilversum overigens. Klaas, dat was hem, ja. Klaas Dijkstra. Natuurlijk, tuurlijk. Fries. Maar goed. Klaas Dijkstra beweerde, in tegenstelling tot wat Dr. Pannenkoek leerde, dat de aarde een pannenkoek was. En zo ongeveer formuleerde hij dat ook, hè. In dat boekje. En wat de schoolopleiding betreft, zei, ja, we moesten leren dat de aarde rond was. Maar we kregen een cijfer voor aardrijkskunde. Maar eigenlijk was het gewoon een cijfer voor geloof. In wat ons verteld werd, want het klopte van geen kant. Met het laatste had hij gelijk. Dat het niet klopte. Dat het een pannenkoek was, dat lijkt me sterk. Maar goed. Daar hebben we het een andere keer over, want het is nou ons onderwerp niet. Maar het is maar om aan te geven dat als een boodschap gepredikt wordt en je neemt het niet aan, je luistert en je gelooft het niet, dan heb je er niks aan. Hè? En dat is met wat de herder met de schapen doet. De herder brengt de schapen bij de grazige weide, want zo is de Bijbelse term ongeveer. En als die beesten dat niet opeten, zal ik maar zeggen, ja, dan hebben ze er niks aan. En dat is het dan. Maar de herder is niet in dienst van de schapen. Daar gaat het om. De schapen kiezen de herder niet. Er is iemand anders, de eigenaar van de kudde. Die stelt de herder aan, uiteraard. Nou ja, of die bindt, als je het nog klassieker wil hebben, of die neemt één schaap, de eigenaar van de kudde, die haalt die ene schaap eruit, en een hamel, haalt hij eruit, en die bindt hij de bel om. Wie zal de hamel de bel ombinden? En daarna is het de belhamel, heet hij. En dat is dus het schaap dat overal geluid produceert en de hele kudde loopt erachteraan. En that's it. Zo heet dat. Zoek het woord maar op in je woordenboek. Een belhamel. Het leidschaap heet dat. Maar dat woord kent helemaal niemand meer natuurlijk. Zie? Maar zo werkt het. Het wordt van bovenaf geregeld. En zo gebeurt het ook. Dat wil zeggen, zo gebeurt het in Handelingen hoofdstuk 16. Want wat Paulus doet, die zegt tegen wie zegt hij het? Tegen Eunike, want zo heette die dame. Geef mij die jongen maar mee, dan kan hij bij mij het vak leren. Of zoiets. Het is natuurlijk niet echt een vak of een ambacht, maar goed, het is toch een specifieke bediening is wat toch op een of andere wijze, zoals alles, geleerd moet worden. Wij worden geboren en weten niks en kunnen niks, behalve dingen die niet al te nuttig zijn. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar we moeten dat leren, en zo is het ook. Maar het gebeurt op deze manier. Paulus zegt, geef mij die Timotheus maar mee, want zo staat het er ook, hè. Hij kwam te Derbe en Lystra en ziet al daar, in Lystra namelijk, was een zeker discipel, dat wil zeggen een gelovige. Discipel betekent ook maar gewoon volgeling. En in sommige vertalingen staat dus leerling, want een leerling is een volgeling immers. Leerlingen worden geacht te volgen. De leraar namelijk was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw en van, of maar van een Griekse vader. En verstrikt deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. Dat wil zeggen, Paulus maakte dat uit. Paulus zegt, geef die jongen maar mee. Kan ik hem wat leren? En later schrijft Paulus aan dezelfde Timotheus een brief. En de Timotheus was toen niet veel ouder, toen hij die brief kreeg. En dat is 1 Timotheus 3, waar Paulus schrijft, zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Maar dan, nou ja, dan moet er wel, wat gebeuren, enzovoorts, hè. En dan heb ik nog een mooie voor u, want dan sla ik nog een paar bladzijden om. Dan kom ik namelijk in Titus, en dan weet je het helemaal zeker. Want dat was ook zo'n jongeman die door Paulus ergens neergezet werd. Niet door de gemeente, integendeel. Waar Paulus schrijft in Titus 1, vers 5. En dat is eigenlijk het begin van de brief, hè, min of meer. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak voorts zou terechtbrengen. Er mankeerde op Kreta wat? Als het ontbreekt, dan mankeert het, hè? Dat weet u, hè. Dat is manco. Er was iets niet. En Titus moest daarin voorzien. Is het simpel idee. Ik heb u te Kreta gelaten, achtergelaten namelijk. Paulus reisde door en liet Titus te Kreta achter. En daarna schreef hij hem alsnog een brief. Met een functieomschrijving, bij wijze van spreken. Wat hij daar geacht werd te doen. Ik heb u om die oorzaak te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak voort zou terechtbrengen. Namelijk, vertaal met N. Namelijk, dat gij van stad tot stad op Kreta zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen, dan wel aanbevolen heb. Heb u dat nog? Wat moest Titus doen? Waarom werd hij achtergelaten op Kreta? Nou, er waren gemeenten ontstaan, hier en daar, door plaatselijke gemeenten moet je dan zeggen, waren ontstaan, door de prediking van Paulus en de zijnen. En Paulus zelf reisde verder, liet Titus achter en zegt, regel jij nog even het een en ander, want er moet nog wat geregeld worden. Wat dan? Nou, er waren geen oudsten, geen voorgangers, geen leraren, geen herders, geen, hoe heet het allemaal, hè? In de, daar op Kreta. En als ze allemaal weg zouden reizen, Paulus en zijn hele gezelschap, dan zou er dus niemand achter zijn die naar die kudde zou omzien en hen zou brengen bij de grazige weiden, dan wel gewoon het voedsel, dan wel de stille wateren of hoe het maar heten mag. Ze hadden net het evangelie gehoord, ze wisten niks. Je kan die mensen niet in de steek laten. Nieuw Testament was nog niet geschreven. Internet bestond nog niet. Dus je moet toch wat? Je moet die mensen wat, hè? En dus bleef Titus achter, om oudsten aan te stellen. En sommigen begrijpen zo'n tekst natuurlijk nooit. Want dan vraag je, en hoe stel je oudsten aan? Nou, je zoekt wat kandidaten op. He? Ja, en dan laat je de gelovigen bijeenkomen en dan moeten ze een briefje inleveren. Bij voorkeur anoniem. In de hoge hoed doen en... Of, dat is weer ergens anders. Maar goed, ik weet niet hoe dat werkt, maar zoiets, een briefje leveren en dan worden de stemmen geteld. En dan, ja, boer Jans is het geworden, zal ik maar zeggen. En ik heb niks tegen een boer en ook niet tegen iemand die Jansen heet overigens, maar bij mij, ik schiep er zo gauw niks anders te binnen. Dat wil zeggen dat op het gezag van dat iemand, dat mensen namen hebben ingevuld, op dat gezag wordt iemand ineens erkend als oberholtsblaasinstrument Machmeister. Nou ja, als fietsenmaker dan, maar Dat is als een oud voorbeeld. Ik zoek nog steeds wat anders dan een fietsmaker. Maar ik hou van fietsen. Ik hou van fietsen. De dingen zelf namelijk. En fietsen maken, dat was mijn buurman ongeveer. Dus ik ben half als fietsenmaker grootgebracht. Vertel ik het u maar bij. Ik heb daar dus niks tegen. Integendeel. Ik heb er grote affiniteit mee. Ik denk altijd dat ik dit niet meer mag doen. Dan word ik misschien toch nog fietsenmaker. Maar dat even terzijde. Hè. Maar je kunt niet zeggen, Jan is fietsenmaker, want we hebben hem daartoe verkozen. En dat voor de duur van 2 jaar, want dan moet hij weer, wordt zijn positie weer verkiesbaar en dan kiezen we weer een andere als fietsenmaker. Dat is toch, als je het zo zegt, en zo is het toch, zo werkt het toch vaak. Als je dat toch zo zegt, is dat toch je reinste kolder, of niet? Dat werkt zo toch niet? Bovendien moet u bedenken dat een oudste niet is een lid van de kerkenraad. Zo'n ding, een kerkenraad, bestaat in de hele Bijbel niet. Er bestaan voorgangers. In de zin van opzieners, oudsten, degene die binnen de gelovigen, onder de gelovigen verantwoordelijkheid dragen. En toezicht houden op eigen initiatief, omdat ze dat willen. Niet eens zozeer in dienst van de gemeente, hoewel dat ook een goed motief is, maar in de eerste plaats in dienst van hun Heer. En dat is het dan. Hoe je dat wordt? Nou ja, door het te leren. En of je dat volhoudt, of die weg tot het einde toe en tot het doel toe gevolgd kan worden, dat is nog maar zeer de vraag. Als je een vak moest leren en de meester zag je niet zitten, vond dat je het niet kon, dan stuurde je gewoon naar je moeder toe van, ga jij maar naar huis, want dat leer je nooit. Al of niet terecht, maar dat doet er niet toe. Maar zo ongeveer werkt het. En ik denk dat de Heer het ook zo doet, eerlijk gezegd. In ieder geval, wat Titus op Kreta moest doen, was niet briefjes verzamelen en stemmen tellen. Bovendien, dan had Paulus nog wel een dag langer op Kreta kunnen blijven. Van mijn part een week. Per slot, in sommige plaatsen bleef hij een paar jaar en sommige een paar maanden. En als het weer slecht was, dan moest hij ook een paar maanden wachten tot het weer beter weer werd en de wind de goede kant op stond, want dan kon hij weer verder varen. Ik bedoel, het klusje van stemming houden en de juiste mensen aanwijzen, ja, daar had hij Titus niet voor achter hoeven laten. Had hij zelf ook nog wel kunnen regelen. Dat begrijp je toch? Waar het over gaat namelijk, is het simpele feit, en ik heb er altijd maar één zinnetje voor. Als er oudsten zijn, hoef je ze niet aan te stellen. En als er geen oudsten zijn, kun je ze niet aanstellen. Toch moest Titus van stad tot stad ouderlingen stellen. Wat moest hij dus doen? Ze waren er niet, ze ontbraken, staat er. Wat moest hij dus doen? Ze opleiden. Ze leren wat ze doen moesten. En niet via een instructieboekje, zo van een cursus voor opzieners in 3 delen, voor beginners of zo. Of hoe die cursussen maar heten, lees uitdaging maar, er staan advertenties genoeg in. Voor welk ambt dan ook, hè. Dan kun je dat in 3 weken leren, zal ik maar zeggen, voor een aanzienlijk bedrag, uiteraard. Hè. Het heet al lang geen cursus meer natuurlijk, het heet seminars. Zodat je al doorgeleerd moet hebben om de advertentie te kunnen begrijpen, zeg maar. Maar goed. Ik begrijp dat een seminar natuurlijk ook veel duurder is dan een cursus. En die is weer veel duurder dan een ordinaire lezing. En daarom geven wij alleen ordinaire lezingen. Nee, ik bedoel, het is allemaal zo onbijbels. Neem er nou eens afstand van. Kijk er eens naar van buitenaf en stel eens vast hoe dat eruit ziet. En kijk dan eens naar hoe het in de Bijbel gaat. Dat is toch een heel ander ding. En dan zeggen we, ja, wij leven in een andere tijd. Ja, maar die andere tijd is een andere tijd, omdat we het anders doen. Mag je ook even over nadenken. Want als we het nog net zo deden als toen, was het geen andere tijd. Nou ja, dan schreven we in de dateringen andere cijfertjes. Maar dat is niet andere tijd, hè. Andere tijd wil zeggen andere zeden. En daar gaat het over. Maar die zeden hebben we zelf veranderd. En je moet het niet omdraaien en zeggen, maar wij leven nu in een hele andere tijd. Nou, dan draaien we toch die tijd gewoon terug. Dat is toch geen punt? Makkelijk genoeg. Hè? We heffen de hele tent op. Nee, ja, niet letterlijk, broeder, dat is weer een ander ding, hè. Maar we houden er gewoon mee op en dat was het dan. Waarom niet? Ik zie er een probleem niet van in, hoor. Je kunt toch immers Met mij valt daar niet over te praten. Ik weet niet beter. En ik ben dus wat 60 jaar. En ik weet niet beter. Ik heb nooit anders meegemaakt en altijd zo geleefd en zo om mijn gezin. Je kunt toch gewoon als gelovigen lid zijn van maar één kerk. Namelijk het lichaam van Christus. En dat is het dan. Zo ontmoeten wij elkaar. Wij vragen niet naar kerkgenootschappen of andere verenigingen waar wij lid van zijn enzovoorts. En wij houden ons bezig met de Bijbel en wat de Bijbel leert. En er is niemand die ons tegenhoudt om van gedachten te veranderen. En zeggen, God, dat heb ik nou altijd verkeerd gelezen. Maar nou, het zegt ja. Inderdaad, zo staat het er. Nou, zo doen wij dat dan ook. En meer is niet nodig, want meer leert de Bijbel ook niet. Je komt het niet tegen. Moeilijker is het niet. Dus Paulus op zijn initiatief zegt Titus, en het is dus achterkamertjespolitiek als politiek zou zijn, maar het is geen politiek of zo. Paulus zegt gewoon, ik moet verder, maar Titus, als ik, blijf jij nou hier en vang jij dat op. Zolang dat nodig is. Hoe lang dat is, weet ik niet. Ik denk een paar jaar. Als iemand goedwillend is, kan hij in een paar jaar een boel leren. Zoals het, daar is het vak van fietsenmaker, dan wel holtsblaas, instrumentmaker enzovoort. Dat moet je toch in een paar jaar kunnen leren, als je goed geconcentreerd bent. Zoiets. Hoe lang Paulus erover gedaan heeft, nou nogal lang geloof ik. Maar het was ook een hele speciale bediening. Maar zo werkt het nou eenmaal. En ik zou niet weten hoe het anders zou moeten. Je bent meteen van dat probleem af dat iemand van het opleidingsinstituut afkomt en nooit gewerkt heeft enzovoort en eens in diepe wordt gegooid. Denkt u dat dat goed gaat? Absoluut niet. Er komen ook alsnog de problemen. Dus zo dat is ook niet de goede methode. Maar goed. We zullen ons daar verder niet mee bezighouden met hoe het in de maatschappij gaat. Maar in onder gelovigen mag dit toch geen enkel probleem zijn, eigenlijk. Dit is de gang van zaken. En voor zover Titus de verantwoordelijkheid draagt om daar mensen op te leiden, dat wil zeggen te onderwijzen, gewoon kinderen gods te onderwijzen, om te zien of daar mensen uit voortkomen die de verantwoordelijkheid voor het een en ander kunnen dragen, zodat hij dan zelf weer weg kan. Ja, dat is gewoon een particulier initiatief. Nou ja, van Paulus, die zijn verantwoordelijkheid overdraagt aan Titus. Het overdragen van verantwoordelijkheid heet trouwens in de Bijbel bij gelegenheid oplegging der handen. Zo werkt dat. En zo wordt het ook genoemd in de brieven aan Timotheus in elk geval. Meerdere keren dacht ik zelf, als ik me goed herinner. Maar dit is gewoon de gang van zaken en moeilijker is dat helemaal niet. Zie? Het initiatief wordt van bovenuit genomen. Ja, ik heb al voorbeelden in gedachten, maar die kan ik beter niet noemen in het publiek. Omdat het betrekking heeft op, laten we zeggen, nog levende mensen enzovoorts. Hè? Ik heb die dingen ook gewoon zo zien gebeuren. Om me heen. Dat zo gaat. Kom maar mee. Of wil je de Heer dienen? Oh, dan heb ik hem al een klusje voor je. Goed. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu de evangelisatietent opzetten. Dan hebben we hier een stuk of 30, 40, 50 haringen. Niet in een tonnetje, maar van die grote, dikke, ijzeren pennen, weet u wel. Van die smeedijzeren pennen van 3 centimeter diameter. En hier heb je een hamer, zo'n grote voorhamer. En die moet hier de grond in, ga dan maar aan het werk. Hè? Ja, waren bijbelschoolleerlingen. Dat is klassiek, hè, dat is klassiek. Bijbelschoolleerlingen, die willen graag langs de goedkope route voorganger worden. Dit is goedkoper dan een universitaire studie tot predikant. Maar goed, hè? Ja, nou goed. En die wilden dan graag de Heer dienen. En dan zei me van, oh, wil jij de Heer dienen? En zo heb je belangstelling voor tentevangelisatie. Nou, dan kun je aan het werk. Maar dat was niet de bedoeling. Ze wilden in het goede pak spreken. Van achter een lessenaar dan wel liefst noemden ze dat een kansel. Dat wel. He. Maar het werk doen? Nou ja, goed. Ja, maar dat was de route. Ik ben erin geboren, maar in die tent. Maar dat doet er nou niet toe. Maar zo gaat dat, hè. Leer het dan maar in de praktijk. Doe het dan maar. Weet wat er in omgaat. Zie wat er voor komt kijken en wees er verantwoordelijk voor enzovoorts. Nou, de meeste haakt af. Veruit de meeste haken af. Dat was niet de bedoeling, dat is zwaar werk. Dan maak je je handen bij vuil bovendien en daar ben je moe van. Dat kost 2 druppels en dat soort dingen meer. Ja, dat was dan weer niet de bedoeling. Nou ja, als je dat niet kunt, als je de heer wil dienen, dan ben je ongeschikt om de heer te dienen in iets dergelijks. Zo zonder meer. En dat geldt voor ieder van ons. Ook als we niet de ambitie hebben om het woord te prediken of wat dan ook. Als je de heer wil dienen, dat kost vaak pijn en 2 druppels enzovoorts. Zo werkt dat. Maar de, laten we zeggen, de aanstellingen van de oudsten, de voorgangers, hoe het me heten mag, gebeurt dus van bovenaf. Dat wil zeggen, bij overdracht, om zo te zeggen. En eigenlijk alleen door de Heilige Geest. Maar dat was de uitdrukking, dat is de uitdrukking die later gebruikt wordt in handeling, 20, daar hebben we het later dus nog over. In Handelingen 20, waar de apostel Paulus de oudsten, de ouderlingen der gemeente te Efeze ontbiedt, staat er in de Statenvertaling van vers 17 van Handelingen 20. Kijkt u daar maar even. Paulus had haast, reisde door naar Jeruzalem, kon niet helemaal meer naar Efeze reizen, maar nodigde de ouderlingen der gemeente daar uit om hem te ontmoeten in Mileten, aan de kust dus. Zal ik het doen? Ik zal nog eens kijken later. Ja, hier, ja. Efeze, Mileten, juist. In ieder geval, hij roept die oudsten bij zich. Hij spreekt hen toe en zegt, je zult mij niet meer zien, want dit is definitief afscheid van mij. En hij zegt dan in vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Let op dat u nu al drie termen, synonieme termen gehad hebt. Zij heten oudsten, dan wel ouderlingen. In vers 17. In vers 28, heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde. Dat maakt hen tot herders, dus een oudst is een herder. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Maar het woord opziener is het woord bischop. Opziener is episkopos. Episkopos, de zinnen. En het woord episkopos is verbasterd naar het Nederlands tot bischop. Daar komt het woord vandaan. Maar het is dus hetzelfde. Oudste, herder, opziener. Om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Maar wie heeft ze aangesteld? Wie heeft de opzieners aangesteld? De Heilige Geest staat er. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. En that's it. Meer valt daar niet over te zeggen. Wat je elders vindt, nog een keer, is dat men oudsten als zodanig erkent. En dat schriftgedeelte wordt beschouwd als een aanstelling van oudsten onder opsteking van handen. Maar dat is het. Het is niet een aanstelling. Het is een erkenning als zodanig. Ook voordat Paulus weggaat. Zie? En vaker kom je het hele begrip niet tegen. Logischerwijze, want het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het gaat om een werk des Heren waar de Heer zelf de hand in heeft. En hij zou eens bij machten om dat zelf te regelen. Het is voor mij weliswaar wat moeilijk om over dit soort dingen te spreken natuurlijk. Maar ja, zo staat het toch gewoon in de Bijbel. Zo werkt het, daar kan ik ook niks aan doen. Zo werkt het nou eenmaal. En als ik dan persoonlijk nog wat mag zeggen, dat mag eigenlijk niet, want het is pauze. Oh, dan kan het mooi even in de pauze. Ik dan nog wat persoonlijk mag wat zeggen. Ik heb vroeger ooit wel, ik van Jozef aan heb ik dat wel zien zitten, dat werk eigenlijk wel. Ik had geen idee hoe. En ik dacht ook niet dat ik het zou kunnen of iets dergelijks. Dat vinden anderen nu nog steeds, dus vooruit. Maar in de loop van de tijd heb ik ooit wel eens gedacht van nou, dit zou ik zou het toch wel aardig vinden als nou iemand me vroeg om ergens, weet je wel, al mijn salaris zou bieden enzovoort, dan zou ik in één klap, weet je wel, zaakje op poot hebben enzovoort. Dat denk je dan wel eens, hè? Het is godzijdank nooit gebeurd. Ze hebben me nooit ergens voor gevraagd dan alleen om kun je bij ons thuis niet eens, hè? Of kun je bij ons niet eens, dan huren we wel een zaaltje enzovoort. En achteraf, dat is de enige goede manier eigenlijk ook. De enige bijbelse manier. En de enige manier die ik persoonlijk zou kunnen verantwoorden, dus. Hoe anderen dat hebben, weet ik niet. Want ik kan me best voorstellen dat het ook anders in elkaar gestoken kan worden. De heer kan een heleboel vreemde constructies wel degelijk gebruiken. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij terwille van het werk van de heer allerlei vreemde constructies zouden moeten bedenken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toch? En beter kan ik zulke dingen toch niet uitleggen. Zie? Maar dit is de ideale situatie natuurlijk. Paulus was niet in dienst van een zendingsgenootschap of een gemeente die hem betaalde. Of aan wie hij verantwoording moest afleggen of wat er ook. Niemand van die lui was dat. Integendeel. Het was andersom. Zij deden hun werk in hun trouw aan de Heer en daaruit ontstond in allerlei plaatsen gemeenschappen van gelovigen die niet georganiseerd werden, die niet op een ledenlijst terechtkwamen, die geen naam kregen als kerkgenootschap, zijn volstrekt onbijbelse begrippen. Er was een zekere discipel met name Timotheus, tot eer van God betekent dat die naam, Timotheus. Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw. En er staat er maar van een Griekse vader. Dat maar, dat, nou, dat zal dan wel. En van een Griekse vader. Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en te Iconium. Over die gelovige Joodse vrouw lezen wij later nog in 2 Timotheus 1 vers 5. Waar geschreven wordt door Paulus over uw grootmoeder Lois, in vers 5, is dat? Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u, Timotheus, is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Dat is dan toch alweer de derde generatie, denk ik dan, langs moederszijde gerekend. Maar het betekent inderdaad dat van Timotheus gezegd wordt dat hij van jongs af aan, van moeders buik staat er geloof ik, van kinds af aan, dat is in hoofdstuk 3 vers 15, dat hij van kinds af de heilige schriften geweten heeft. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Waarna volgt de verwijzing naar heel de schrift. Want hoe dan ook, het komt niet bij Lois of Eunike vandaan, maar het komt uit het woord van God uiteraard. Waarin Timotheus van jongs af aan onderwezen was. Kortom, het is hem met de paplepel ingegoten, heet dat in goed Nederlands. En dat is nooit weg natuurlijk. Als we een vak goed willen leren, zouden ze van jongs af aan in opgroeien. Vandaar dat zonen meestal hun vader opvolgen. Van oudsher is dat zo, logischerwijze. Dat vak hoeven ze niet meer te leren voordat ze bij kennis komen, zal ik maar zeggen, hebben ze het al geleerd. Ik moet altijd denken aan Errol Garner, kent u die? Errol Garner. Die vroegen ze wanneer die piano had leren spelen. Die zei gewoon, ik kon het altijd al. Dat gaat voor zijn herinnering uit, zal ik maar zeggen. Dus hij zat als jong knaapje al achter die piano, leerde zichzelf piano spelen. En hij werd wereldberoemd. Maar dat tezijde. Maar van jongs af aan dus. Van jongs af aan onderwezen in de schriften, van jongs af aan in een gelovige familie. Wat er onder verstaan moet worden, onder die gelovige vrouw in Handelingen 16 vers 1, dat is mij niet helemaal duidelijk. Het betekent in elk geval dat er sprake is van dat ze de schriften kenden en geloofden. Dat kan dan niet meer geweest zijn dan de oud-testamentische geschriften. Het zou ook nog kunnen zijn dat die gelovige Joodse vrouw hier genoemd wordt, omdat ze, en zo genoemd wordt, omdat ze bij de eerste zendingsreis van Paulus tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus. Want geloof is, kan zijn geloof in het woord van God als zodanig, maar kan ook zijn geloof in de Heer Jezus Christus persoonlijk, om zo te zeggen. Dan vraagt u zich af wat daar voor verschil tussen is. En dan is het antwoord niks, maar daar was wel verschil tussen. In oud-testamentische tijd namelijk. dan gelooft men de schriften, men is alleen nog niet geconfronteerd met Jezus van Nazareth, om zo te zeggen. Men verwacht de Messias, op grond van Gods beloften, maar men heeft nog niet gehoord dat hij gekomen is. En als men hem verwacht en niet gehoord heeft dat hij gekomen is, dan kan men gelovig zijn, in het woord als zodanig namelijk. Met andere woorden, dat is mij dus niet geheel duidelijk hoe dat zit. Maar als het een gelovige Joodse vrouw is, dan betekent het in elk geval dat ze op dit tijdstip waarover hier gesproken wordt gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat moet dan op zijn laatst geweest zijn tijdens de eerste zendingsreis van Paulus uiteraard. Maar hoe dan ook, als men de oud-testamentische schriften gelooft, dan is er niet veel voor nodig om te zeggen dat Jezus van Nazareth die beloofde Messias is. Dat is geen enkel punt. Dat sluit dan gewoon aan. Als men de oud-testamentische schriften heeft, maar niet gelooft, dan wordt het problematisch. Want als men niet gelooft in de belofte van de komst van de Messias, dan wordt het moeilijk om daarna te zeggen, en inmiddels is hij gekomen en Jezus is die Messias. Zie, dat schiet niet echt op. Toch? Want als men gelooft dat hij de Messias is, moet men geloven dat hij degene is die in het Oude Testament beloofd was. Want de Messias is degene die in het Oude Testament beloofd werd. Heet voluit de Christus der Schriften bij gelegenheid. Zie? Je kunt niet zeggen, ik geloof wel in de Heer Jezus, maar niet in het Oude Testament. En ook andersom kan het niet. Ik geloof wel in het Oude Testament, maar niet in Jezus van Nazareth als de Messias. De Joden beweren van wel. Maar ik dacht dat in onze Bijbels, dat wil zeggen van Matthäus tot en met Handelingen, en ook later nog trouwens, voldoende is aangetoond dat zij zich weliswaar beriepen op die schriften, maar ze niet geloofden. Heb je dat nog? Je komt vanzelf terecht bij de vaststelling dat geloof toch een ander ding is dan religie, dan godsdienst namelijk. Gooit men in onze dagen ook al door elkaar, maar ik blijf er hardnekkig tegen protesteren. Niet omdat ik kritiek heb op het gebruik van de Nederlandse termen, maar wel omdat je anders van je Bijbel niks meer begrijpt. Gaat er niet om of men religieus is, gaat er om of men gelovig is. En van het orthodoxe Jodendom kun je zeggen dat men religieus is, maar niet dat ze gelovig zijn. En vanuit hetzelfde kader kun je ook zeggen dat Mohammedanen religieus zijn, maar ze zijn niet gelovig. In de Bijbelse betekenis van de term. Geloof in het algemeen is namelijk vertrouwen op wat een ander zegt. Dat heb ik gewoon uit mijn woordenboek gehaald voor de zekerheid. Dat staat er gewoon in. Geloof is vertrouwen in wat gezegd wordt. In het weerbericht zeg ik dus meestal maar voor alle duidelijkheid. Als je dat gelovig wil noemen, prima. Maar als het dan over religie gaat, moet je niet dat ook een geloof gaan noemen. Ik bedoel, daar is een ander woord voor. Dat heet religie. Dat heet wet namelijk. Of ook eerste beginselen der wereld. En kijk anders ook in uw eigen woordenboek onder het woord religie. Wat dat betekent. En onder het woord godsdienst. Staat precies hetzelfde onder. In de praktijk. En het gaat meteen over een verzameling wetten en regels die men handhaaft. Als men dat doet is men religieus. Heet dat. Maar daar hoef je niet gelovig voor te zijn. Volgens mijn Bijbel. Want volgens mijn Bijbel is leven onder de wet en geloof tegengesteld. Dat zijn dingen die met elkaar niks van doen hebben. Er staat degene die niet werkt, maar gelooft. Dus degene die niet leeft onder de wet, want daar gaat het in dat verband over. Is het Romeinen 4? Romeinen 4. Degene die niet werkt, in de zin van werken der wet doet, maar gelooft, wordt geloof gerekend tot gerechtigheid. Het staat in verband met Abraham. En dat klopt, want Abraham was niet religieus, hij leefde ook niet onder de wet. Hij had geen verzameling voorschriften ontvangen, van niemand niet. De wet kwam nog in geen 430 jaar en Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is wat het is en zo leert mijn Bijbel dat. Zie? Men zou ze niet door elkaar gooien. En hier staat niet, er was Timotheus zoon van een religieuze of een godsdienstige Joodse vrouw, maar van een gelovige Joodse vrouw. Dan was zij dus een christin. Maar van Joodse afkomst, en het wordt erbij vermeld, omdat daar tegenover stond een Griekse vader, want u weet, de vrouw staat tegenover de man en de man tegenover de vrouw, dat staat in Genesis 3, dus daar houden we het maar even op. letterlijk zo. Maar het gaat om het contrast hier. En daarom, daarna lezen wij vers 3, waar staat, deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren. Want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En vandaar dat die begrippen in vers 1 genoemd worden. Een Joodse moeder, een Griekse vader, hij was onbesneden, dus naar Joodse normen geen Jood. En terwille van de Joden, staat er, besneed Paulus Timotheus. Let op wat er niet staat. Er staat dat hij hem besneed. Dat wordt in onze dagen ook nog wel eens aangehaald. Hij besneed hem. Jawel, maar waarom? Omdat het moest. Omdat de Heer het eist, of zo. Helemaal niet om der Joden wil. Eisten de Joden dat dan? Nee, ook niet, want die hadden niks te eisen. Maar het hele punt is gewoon dat, zeker in die omstandigheden, blijkbaar voor Timotheus moeilijk zou zijn geweest om als onbesnedene ingang te hebben en gehoor te vinden bij Joden. Religieuze Joden wel te verstaan. Dat is het verhaal. Bovendien, maar een halve bladzijde eerder wordt nog vermeld, dat wil zeggen in Handelingen 15, wordt nog vermeld dat een gelovige niet onder de wet zou leven en dus ook niet besneden hoeft te worden. Maar er zijn dingen die niet hoeven, maar wel mogen. Er zijn dingen die niet hoeven en die je beter ook niet kunt doen. Dat wil zeggen, onder de wet leven, dat hoeft niet, maar dat kun je beter ook niet doen, omdat het in strijd is met leven uit geloof. Maar zoiets betrekkelijk simpels, want dat is het uiteindelijk toch als het besnijden is. Nou ja, oké. Als men hem vroeg, ben je besneden, kon hij altijd zeggen, ja, ik ben besneden. Nou, dus dat is het einde van de discussie. En naar eer en geweten, dat is het hele verhaal. Ik vind in mijn Bijbel trouwens ook terstond verwijzingen naar andere schriftplaatsen. Vind ik wel leuk voor die verwijsteksten. Soms slaat het nergens op, maar soms zijn ze heel goed. Hier in mijn Bijbel vind ik eerst een verwijzing naar 1 Korinthe 9. En daar vind je meteen verklaard waarom Paulus Timotheus besneed. Uit volstrekt praktische overwegingen namelijk. Niet principiële of leerstellige. Want in 1 Korinthe 9 zegt de apostel over zichzelf, want Paulus zelf werd door die Korintiërs aangevallen. Ze erkenden hem immers niet aan als apostel. Daar hadden ze een goede reden voor. Hij had er een beroep naast. Dus hij was een hobbyist, om zo te zeggen. Hij leefde er niet van. Hij deed het in zijn vrije tijd, of hoe ze dat maar hadden. Hè? Nou goed. Maar Paulus zegt in vers 20 van 1 Korinthe 9, en ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. En degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde, opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, enzovoorts. Hij paste zich aan. Ik heb een zendeling gekend die was in de tijd van mening, of die dat nog is, weet ik niet. Hij is al jaren terug in Nederland, maar goed. Ik heb een zendeling gekend die zei, ja goed, dan kun je wel naar de Indianen van Brazilië gaan. Maar als je daar komt in je nette pak en met je eigen, hoe heet dat, met je eigen kookstel en met je eigen voedsel dat je meeneemt of laat overkomen, waar vandaan dan ook. En dus je eigen leven en cultuur vasthoudt, dan ben je lui geen ingang. Ben je een vreemde. En het verhaal wat je te vertellen hebt, de boodschap die je te vertellen hebt, wordt automatisch geplaatst in die cultuur waarin jij leeft en die je vasthoudt. Dus zei hij, je kunt er wel naartoe gaan, maar dan moet je eten wat zij eten, je moet je kleden zoals zij zich kleden, je moet je gedragen zoals zij zich gedragen, enzovoorts. Of er nu nog zoveel belangstelling is om zendingswerk in Brazilië te verrichten, waag ik te betwijfelen. Maar goed, ik denk wel dat de man in het algemeen gelijk had. Ja, moet je je dan altijd aanpassen? Nee, je moet je niet altijd aanpassen natuurlijk. Als je afgoden dienaars waren, geestendrijvers en wat het iets meer zei, daar moet je natuurlijk verre van houden. Daar ben je van verlost en je hebt een andere boodschap, daarmee in strijd. Enzovoorts. Zijn dingen waarin je aan zou moeten passen om ingang te krijgen. Je moet alleen je prediking, je woord, je boodschap uiteraard geen geweld aandoen. En als u mij vraagt, ook in onze dagen, ook in evangelisch Nederland vandaag, vind je veel te veel dat men zich zou aanpassen aan het publiek? U weet het wel. Is het punkgedoe was in de mode, toen moesten de evangelisten, degene die onder de jeugd werken, ineens ook als punkers erbij lopen enzovoorts. Nou ja, dat vind ik echt dingen die te ver gaan. Dat mensen zich misdragen, misdragen, dat is niet het woord wat ik bedoelde. Eerlijk niet, maar goed. Als mensen zich vreemd gedragen omdat ze op zoek zijn naar hun identiteit, want daar gaat het toch om. Wel, wij hebben zo'n vreemd gedrag niet. Wij hebben een identiteit. We zijn kinderen Gods, dienstknechten van God en van Christus Jezus. We hebben de waarheid gevonden. We zijn geroepen tot zoonstelling en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat probleem hebben wij niet. En je moet dan niet gaan leven alsof je dat probleem wel hebt. Wij weten wie wij geworden zijn. We hebben een identiteit gekregen van Gods wegen. Niet we hebben onze identiteit gevonden, want dat is verkeerd in dit verband. We hebben van Gods wegen zo'n identiteit gekregen. Wij zoeken niet langer, we hebben gevonden. En dat is wat wij prediken. En ik denk dat ons gedrag dien overeenkomstig zou zijn. Dat is ook waarom ik altijd zeg dat ik niet wil discussiëren over de Bijbel. Ik vind dat nergens voor nodig, persoonlijk. Natuurlijk kun je met elkaar van gedachten wisselen. Als u wat in te brengen hebt, dan hoor ik het wel. Maar je kunt met elkaar van gedachten wisselen alleen maar over de vraag of u een schriftgedeelte wel goed leest en begrijpt. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Maar niet discussiëren over de vraag of de Bijbel wel geïnspireerd woord van God is. Dat is makkelijk genoeg. Dat staat er weet ik hoeveel keer in dat het dat is. Dus daar valt niet over te discussiëren. Of je moet de Bijbel niet serieus nemen. Als je dat niet doet, dan heb ik ook niks te zeggen. Ga ik ook niet discussiëren. Het is prediking, het is verkondiging. Niet van een opvatting waarvan wij denken dat die voor u wenselijk is. Maar integendeel, het is de prediking van het woord van God. Met de autoriteit van datzelfde woord. Nergens anders van, overigens. Hè? Dat is waar het over gaat. Je hebt de waarheid gevonden. Je gelooft dat het woord Gods de waarheid is, of niet. En dat is het dan. Zie? En daar moet je verder niet mee sjoemelen. Maar Paulus zegt, Timotheus meenemen, maar ja, je kan bij de Joden niet eens binnenkomen als je niet besneden bent. Ik heb trouwens twee dames gekend in Nederland. Die zijn inmiddels overleden, allebei. De ene heette Kok en de andere heette Goedart. Maar goed, die werkte jarenlang, tientallen jaren lang, onder Joden. Die zochten specifiek Joden op, dat zal ook wel discriminatie zijn. Maar goed, mag ook allemaal niet meer natuurlijk. Maar die zochten specifiek Joden op. Waar ook ter wereld hoor, bij gelegenheid. Zochten in diverse steden ter wereld de Joodse wijken op. En gingen huis aan huis. In ieder geval om hen een Nieuw Testament aan te reiken. In het Hebreeuws. Dat is dan toch iets. Het is Hebreeuws enzovoorts. Hè? Maar die twee die lezen jarenlang volgens de Joodse wijze. Dat wil zeggen, die hadden een volstrekt koosjere keuken enzovoorts. Die leefde volgens de Joodse riten enzovoorts en bezocht ook op de verplichte feestdagen de synagogen en dat soort dingen meer. Alleen maar om deze reden. Zodat ze in een Joodse huishouding, een orthodoxe Joodse huishouding, ontvangen konden worden. En zelfs heeft het ertoe geleid dat ze bij gelegenheid in geval van nood de huisvrouw vervingen of zoiets, weet je wel, om inderdaad zo'n Joodse huishouding te runnen. Dat konden ze namelijk. En dus zij deden dat om die ingang te hebben, of althans om niet afgewezen te worden. Voor het geval dat. Nou, dat vind ik een goed argument. En ze onderhielden dus ook de Sabbat. Er staat nergens in de Bijbel dat het verboden is. Dus ja, en als je er een goede reden voor hebt, dit vind ik een goede reden, dus waarom ook niet? Maar begrijpt u ongeveer waar het over gaat? Het is gewoon om praktische redenen. En om praktische redenen doet men concessies. Van een besnijdenis ga je niet dood, hebben ze mij verteld. Dus waarom ook niet? Nou, dat is wat gebeurt. En vers 2, anders ga ik het er snel overheen. Vers 2 zei, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Dat waren dus al wedergeboren mensen, sinds de eerste zendingsreis van Paulus. Maar in 1 Timotheus 3 lees je dat ook, hè? Maar dat had ik al aangehaald. Men moet een goede getuigenis hebben, anders heeft men een probleem. Nou, dat staat in 1 Timotheus 3. Hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn. En hier in Handelingen 16 staat over Timotheus dat hij goede getuigenis heeft van degenen die binnen zijn. Als gelovigen. Maar goed. Hij kon aanbevolen worden. Paulus nam hem dus, hij besneed hem onder Joden. Let op dat er niet staat, Timotheus ging met hem mee. Dus staat, Paulus nam hem. Het initiatief is geheel aan de kant van Paulus. Waaruit volgt dat Timotheus inderdaad een betrekkelijk jonge man was, vanzelfsprekend. Nou goed. Hij nam hem, besneed hem onder Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. Nou goed, dat is hiermee opgelost, definitief, hij wordt besneden en hij gaat als Jood door het leven. Moet het altijd zo? Nee, het moet niet altijd zo. Die andere verwijstekst, in mijn Bijbel althans, is naar Galaten hoofdstuk 2. Dat is wel een leuke, dan leer je meteen iets over die andere figuur, namelijk Titus. Galaten 2... Waar Paulus vertelt, vanaf vers 1, hoe hij in de tijd naar Jeruzalem ging. Dat hebben we vorige keren besproken, want dat is de geschiedenis van Handelingen 15. Waar Paulus ging naar Jeruzalem, naar het apostelconvent. Maar goed, daar hebben we het verder niet meer over, hebben we vorige keren besproken. Maar hij ging naar Jeruzalem, vanwege die kwestie moeten gelovigen uit de heidenen onder de wet gebracht worden. En toen ging hij met Barnabas ook Titus medegenomen hebbende staten. Die naam kwamen we helemaal niet tegen trouwens in de Handelingen 15. Maar het wordt ons hier achteraf verteld. Ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring. Dat wil zeggen, hij zou nooit naar Jeruzalem gegaan zijn. Alleen maar omdat men vond dat die kwestie in Jeruzalem besproken en geregeld moest worden. Dat hij toch ging was omdat de Heer het hem gezegd heeft dat hij zou gaan. Wordt hier achteraf ons medegedeeld. Ik ging op door een openbaring, want de strekking van de samenhang van dit schriftgedeelte is dat Paulus zegt, ik had niks te maken met die 12 apostelen daar. In Jeruzalem of waar ze maar waren. Hij zegt, ik was op weg naar Damascus. Terwille van de Joodse zaken overigens. En toen greep de Heer mij. Zie? En riep mij tot zijn dienst. En zo is het gekomen. Maar ik heb niks van doen gehad met de lui daar. En hij zegt, ik ben wel naar Jeruzalem geweest, dat is waar. Maar niet omdat ik gesommeerd werd daar naartoe te gaan. Niet omdat de apostelen in Jeruzalem mij dat vroegen of zoiets. Misschien hebben ze dat wel gedaan. Maar niet tenminste, hij zegt, ik ben gegaan door een openbaring. En ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Dat hebben we besproken, want dat deed hij in het eerste deel van Handelingen 15. En in het bijzonder dus aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Precies, je kan wel naar Jeruzalem gaan, maar dat heeft alleen zin als je dan goede contacten hebt natuurlijk, zal ik maar zeggen. En dat is wat gebeurd is, hè. Nou goed. En dan staat er in vers 3, maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Met andere woorden, ik kwam daar als het ware in het hol van de leeuw, een christengemeente weliswaar met een Joodse afkomst. Men zou dat tegenwoordig Messias beleidende Joden genoemd hebben, of een Messiaanse gemeente, alsof het geen christenen zijn. Maar goed, van die vreemde termen die men heeft uitgevonden, die volstrekt onbijbels zijn, enzovoorts. Maar Paulus zegt, ik kwam daar en zij vonden daar dat iedereen onder de wet moest, maar ze hebben het zelf niet zo ver gebracht om te eisen dat Titus eerst besneden zou worden. Met andere woorden, wij leven niet onder de wet en dat is dus ook inderdaad het praktische onderwerp van deze brief, gelaten brief. Zie? En hier gaat het om leerstellige zaken. Leven wij onder de wet of niet? Antwoord is nee. En ook in Jeruzalem vonden ze dat, want anders hadden ze wel geëist dat Titus zou besneden worden, maar het is niet gebeurd. En dat is dus de leerstellige waarheid. Maar goed, daarvan kan afgeweken worden, want de leerstellige waarheid is niet dat men onbesneden moet zijn. Toch? En dus wijkt men er voor de gelegenheid vanaf. Een gelovige hoeft niet besneden te worden. Het kan onbesneden zijn, kan besneden zijn, dat maakt verder niks uit. Het heeft geen betekenis en zo eindigt de brief. Dat is gelaten 6 namelijk, waar dat staat. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis, nog voorhuid enige kracht. En wet dus ook niet. Het enige wat van kracht is, wat rechtsgeldigheid heeft, staat daar, is een nieuwe schepping. En daar is de besnijdenis een beeld van, maar dat is nu verder buiten de orde, uiteraard. Hè? Overigens, deze Titus kennen wij niet uit Handelingen. Ik geloof niet dat hij daarin voorkomt. Voor zover ik weet wordt Titus alleen genoemd in de diverse brieven, inclusief dat aan hem ook een brief geschreven werd. Dus een beetje in het voorbijgaan komen we hem af en toe tegen, maar het is niet echt een belangrijke historische figuur binnen de boek Handelingen. Maar niettemin een van de medereizigers en in zekere zin leerlingen van de apostel Paulus. Gaan we weer terug naar Handelingen 16, vers 4. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren. Namelijk, dat men niet hoeft besneden te worden. Toch? En er volgt ook uit dat zij doorreisden die steden, maar in het bijzonder, zij bezochten de gelovigen in die steden. Die daar waren sinds de eerste zendingsreis. En zo is het maar net. Want het woord zou gepredikt worden, niet alleen maar in de zin van evangelie aan onwetenden, maar wel degelijk het woord van God in de breedste betekenis van de term, aan wedergeboren mensen die daardoor onderwezen zouden worden. Zoals het inderdaad staat in 2 Timotheüs 3, waar we straks even waren. Vers 16, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid enzovoort. Dat is wat ze deden. En in het bijzonder werd dus verteld dat ze niet onder de wet zouden leven, want dat was de strekking van die beslissing uit Handelingen 15, waarvan de uitslag nu in deze plaatsen wordt medegedeeld. Met als resultaat, vers 5, de gemeenten dan werden bevestigd, gemeenten in de zin van plaatselijke gemeenten, ik persoonlijk schrijf het dan met een kleine letter uiteraard, ik hou het erop dat er maar één gemeente is met een hoofdletter, maar ja, het is uiteindelijk een taalkundige kwestie. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. Ik vind het altijd leuk dat je nergens leest, ze werden bevestigd in de wet. Nog wel, ze werden bevestigd in de genade. Of zij stonden in de genade. Of ze werden overgelaten aan den woorden der genade. En hoe het allemaal maar heten mag, nooit wet. Men zou krachtig worden in het geloof namelijk. En staan in de vrijheid. En dat is wat hier gebeurt. De gemeenten dan werden bevestigd, vastgemaakt in het geloof, in plaats van wet, want geloof is tegenovergestelde van wet, en werden dagelijks overvloediger in getal. Dat wil zeggen, dan groeit het ook. Maar ja, ik ben geen autoriteit uiteraard, maar kijk, het prediken van wet, in de zin van het prediken van een bepaalde leefwijze, ja, de wereld heeft al een leefwijze, die kent u toch, hè? Nee, meestal gebruikt men daar ook het woord geloof. Dan zegt men, ja, waarom moet je nou christendom gaan prediken ergens? Die mensen hebben toch al een geloof? Onder het motto, als ze maar een geloof hebben, is het wel goed. Mijn reactie is, nee, dat is niet een geloof, ze hebben al een ongeloof. En een ongeloof zouden wij niet prediken. Al ben ik bang dat er zijn die als zendelingen uitgaan en in de praktijk toch een ongeloof prediken, maar vooruit. Nou ja, die leg je toch niet uit wat ik nou weer bedoel. De bedoeling is toch niet dat wij een christelijke cultuur exporteren? Dan zegt u, wat hebben ze wel gedaan? Dan zeg ik, ja, ik zei ook niet dat het niet mocht. Dat komt vanzelf. Dat komt mee. Niet als doel, maar je kan het niet eens verhinderen. Dat komt automatisch mee, een bepaalde christelijke leefwijze namelijk. Maar wat wij prediken uiteraard, wat Paulus predikte, is geloof in het woord van God in het algemeen en dus geloof in de Heer Jezus Christus in het bijzonder. En dat houdt in dat een mens voor God niet gerechtvaardigd wordt door werken der wet. De clue is nou juist, wij prediken het evangelie aan mensen die religieus zijn. En dan moet je niet zeggen, ze hebben al een religie. Precies, maar wij brengen geen religie. Ik zeg altijd, ik ben niet religieus. Als u denkt van wel, dan weet u niet wat het woord betekent. En dat weet men niet meer. Maar men weet van zoveel woorden niet meer wat het betekent tegenwoordig. Vooral de Bijbelse woorden. Zie? Wij prediken juist bevrijding van religie. Zie? Wij hoeven niet 4, 5 keer per dag op onze knieën in de richting van de ene of, in de een of andere richting. In de richting van Amsterdam West. Of Oost mag ook. Maar dat hoeven wij niet. Nee, wij hoeven zelfs niet 3 keer per dag te bidden voor het eten. Afgezien van dat we toch niet 3 keer per dag eten, maar vooruit.
Maar Daniel deed het wel, toch? Dat was al genoemd.
Ja, maar dat hoefde hij niet. Er staat toch nergens dat hij... Hij deed het. Ja, wij doen dat ook, maar het hoeft niet. Wij staan in de vrijheid. Bovendien, als je denkt dat het moet, heb je ook een probleem. Want wat dan als je bij iemand komt... En je krijgt een kop koffie met een gebakje erbij. Oké. Moet ik daar ook voor bidden of danken? Zo ja, en waarom niet? Zeg ik wat geks. Ik bedoel, is dat een maaltijd of niet? Dat is niet een maaltijd. Waarom niet? Omdat wij het zo niet noemen. Omdat we niet gewend zijn om 2 uur 's middags of was het 10 uur 's morgens te eten. Nou, ik wel. Ik doe dat zeker 3 keer per jaar. Heel onregelmatig. En wanneer is het dan een officiële maaltijd en wanneer is het een tussendoortje? Ik bedoel, als je dat probleem hebt dat het moet, heb je echt een probleem. Ik begrijp je toch hopelijk. Dus met al die dingen die je moet, dan heb je een probleem. Je hele leven lang. Moet je elke keer weer opnieuw bepalen? Wij staan in de vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. Wij danken hem niet voor de maaltijd, wij danken hem voor alles. Dan staat het toch? Ja, dan staat de maaltijd in dankzegging genomen zijnde. Ja, dat is waar. Maar wat nemen wij dan niet in dankzegging? Wij leven toch uit de genade Gods? Er staat dank God in alles. En ook als we bidden zou het zijn onder dankzegging. Dat is heel ons leven. En dat is ook wel problematisch als je weer uitgevonden hebt dat we uit dankbaarheid zouden moeten leven onder de wet. Dan is de cirkel weer om. Terwijl we juist geplaatst zijn in de vrijheid. En als dankbaarheid zetten we ons er weer onder. Enzovoort. Dat zijn toch allemaal... Wat moet ik zeggen? Er zijn geen nette woorden voor. Dwaze ideeën. Om niet te zeggen dat het volstrekt hypocriet is. Dat weten alle buitenstaanders trouwens dat het dat is. En ze hebben gelijk. Dat is ook hypocriet. Het is ook krom. Het is naïef. Het is dom. Ja, bent u dan dom? Nee, maar waar het over gaat is dat we over die dingen zouden nadenken. En dat doen we vanzelf, als we de Bijbel serieus nemen. En dan zeg ik weer, maar als het verplicht is om dan wel voor de maaltijd een stukje uit de Bijbel te lezen, als dat moet, dan lezen we de Bijbel uit verplichting, dan lees je dus niks meer, hè? Nou ja, die kans is groot. Omdat het moet. Raak je het kwijt. Dan hoef je alleen maar aan je verplichting te voldoen, net als de Joden. En net als de Mohammedanen in de praktijk. Natuurlijk lezen ze de Koran, maar ze hebben geen idee waar het over gaat. Maakt toch ook niet uit? Ze moeten zich gewoon houden aan de regels, en die staan lang niet allemaal in de Koran. En de christenen precies hetzelfde. Maakt toch niet uit? Ze moeten zich houden aan de regels, maar die staan meestal niet in de Bijbel, hoor. Om van de Joden maar te zwijgen. Moeten ook de Bijbel lezen, jazeker. Vooral goed op toon, het juiste tempo, met de juiste klinkers erbij, en het juiste schriftgedeelte op de juiste datum. Maar waar het over gaat, geen flauw idee, dat hoeven ze ook niet te weten. Want leren ze ook niet. Want het Jodendom wordt beheerst niet door de Bijbel of door de Tanach, het Oude Testament, maar door de Talmud. Laten we zeggen door de geschriften daarnaast. En het Mohammedaanse leven wordt niet beheerst door de Koran, maar door de geschriften daarnaast. Ik kan al die namen niet onthouden. En het traditioneel orthodox-christelijk leven wordt niet beheerst door de Bijbel, maar door de schriften daarnaast. Het is altijd zo geweest, het is de traditie, zo zijn we opgevoed en zo vraagt Allah dat of niet, maar vroeg. Niet maar vroeg.
Jezus heeft ook in de traditie eigenlijk als gewoonte naar de synagoge, dat is een gewoonte geworden. En hij dankt het ook voor de maaltijd.
Maar wat gebeurt er met iemand die geloofde in de Heer Jezus? Johannes 9. Die wordt uit de synagoge geworpen. Waarom ging de Heer naar de synagoge? Omdat hij daar wat kon zeggen. Elke vreemdeling in de, die ergens de synagoge binnenkomt, wordt gevraagd of hij misschien een boodschap heeft. Krijgt de gelegenheid. Het is mij zelfs overkomen. Ik ben één keer van mijn leven in een synagoge geweest en het gebeurde ook nog. Ze vroegen me of ik wat te zeggen had. Nee. Ik heb ze verteld dat ik geen Jood was. Maar goed, het hield vanzelf op. Maar het is ook niet verplicht. Maar dat is wat de Heer Jezus deed. Maar als men kwam tot geloof in hem, werd men uit de synagoge geworpen. Dat stond min of meer op voorhand vast. Dat is het nou juist. En met wie lag de Heer Jezus overhoop? Met de orthodoxe Joden, omdat hij dingen deed op de Sabbat die niet mochten op de Sabbat enzovoorts. Daar staat er vele malen bij. Dus zeg me nou niet dat de Heer Jezus zich aan de Joodse wet hield, want dat was niet zo. Waarom ook? Het belangrijkste wat hij gedaan heeft, is de wet vervullen. Daarmee hield hij zich aan de wet. Hij droeg namelijk de straf voor de overtredingen, voor zonden, maar ook voor de overtredingen van de wet. En daarom zegt Romeinen 8 vers 2 dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. Maar dat betekent dat hij leed en stierf voor de zonden, de misdaden van de mens in het algemeen, inclusief van degenen die onder de wet leefden. En daarmee heeft de wet zijn loop gehad en stierf in overeenstemming met de wet één voor allen. En dus zijn allen vrijgesproken van hun zonden, u en ik. En nu er toch zegt, moet ik er wel achteraan zeggen, daarmee ben je niet behouden, want dan moet je geloven in de opgewekte Christus. Dan krijg je eeuwig leven. Maar vergeving van misdaden is er omdat hij de wet volbracht heeft, maar niet omdat hij zich gehouden heeft aan de Joodse wet. Hij zei trouwens, jullie hebben zeker jullie eigen wet uitgevonden om je niet aan die van Mozes te hoeven houden. Heb je er nog eens over? Verder, hij ging naar de synagoge, het is niet verboden, maar ik zou erbij moeten vertellen dat de synagoge geen mozaïsche instelling is. Hè? Komt in heel de wet niet voor, heel de synagoge niet. Het is trouwens niet voor niks een Grieks woord. Het is niet Joods, het is niet Hebreeuws. Het is wat ze later zelf hebben uitgevonden. Er staat nergens in de Bijbel iets over een synagoge. In de zin van dat het ingesteld werd. Het hele Oude Testament kom je dus ook niet tegen. In het Nieuwe Testament blijkt het te bestaan, omdat men het heeft uitgevonden gedurende de Babylonische ballingschap. Met andere woorden, synagogebezoek op de Sabbat is niet omdat Mozes gezegd heeft, omdat de wet gezegd heeft dat dat moest. Dat is niet zo. Maar als er dan toch een bijeenkomst is, nou ja, doen we dat. De Heer heeft ook niet gezegd dat wij op maandagavond bij elkaar moeten komen voor Bijbelstudie. Toch? Daarom mag het wel. Toch? Ik heb er niet de minste problemen mee. Ik leef niet onder de wet. Ik hoef de Sabbat niet te houden. Maar toen ik naar de synagoge ging, was het wel Sabbat. Ja, als je de Joden wil ontmoeten die samenkomen, ja, dat is op de Sabbat.
Mag je er zomaar in?
Ja, mag je zomaar in. Je moet alleen als man moet je iets op het hoofd hebben. En de vrouwen moeten in een aparte afdeling om voor de hand liggende redenen. Ja. Dan zitten ze tegenover je, dan kan je ze beter in de gaten houden. Mag wel goed. Achtergaas. Bovendien nog. Dat was in Amsterdam. Maar waar vooruit. Huh? Ja. Nou ja, zoiets. Nee, waar het over gaat is, men krijgt te horen de beslissing, terug naar Handelingen 16, men krijgt te horen de beslissing die genomen is in Handelingen 15. Namelijk, het is niet de bedoeling dat gelovigen onder de wet leven. Die mededeling wordt hen gedaan alsnog. En als resultaat daarvan staat de gemeenten dan, en dan betekent dus, namelijk via het voorgaande, de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. Precies. Want als je nergens aan hoeft te voldoen, als er geen antwoord op de vraag is, wat moet ik dan doen om God aangenaam te zijn? Ja, dan blijft er alleen over. Gewoon vertrouwen in het woord Gods, geloven in het woord Gods. Dan ben je eindelijk verlost van die wetmatigheden, die wetten, die ethiek, die heel het leven van de mens beheersen. Ook de ongelovigen en zelfs niet-religieuze mens trouwens. Dan sta je eindelijk in de vrijheid en in die vrijheid, dat is Handelingen 5, zouden wij staan. En in die vrijheid zouden wij worden onderwezen in dat woord Gods. Want dat zou zijn werk in ons doen. Dat dat daarna met zich meebrengt dat we bepaalde gewoonten ontwikkelen in de praktijk van ons leven. Omdat we hoorders des woords en dus daders des werks zijn. Ja, wis en waarachtig wel. En daarom komen wij zelfs op maandagavond bij elkaar. En nog wel in Linschoten. Of op Leesjes. Maar goed, dat doet er niet toe. En dinsdag en woensdag en donderdag en de hele week door. Hè? Kijk, dat is bijbels gewoon. Daaruit leven, uit het geloof, dat wil zeggen in onderwerping aan dat woord van God dat wij lief hebben enzovoorts. En daar leren we deze dingen dus ook inderdaad uit. Zie? Dat geeft ons rust, dat geeft ons vrede. Juist omdat we niet hoeven te voldoen aan allerlei verplichtingen en niet ons af te vragen of we het wel goed gedaan hebben of toch niet goed of fout of maar half goed of weet je veel wat. Dat speelt geen enkele rol. Dat is die verlossing, dat is die vrijheid van dat nieuwe verbond. De enige verbinding die we met de Heer hebben is die van het woord. En daarmee, als het goed is, geloof in al hetgeen de profeten gesproken hebben. Leg iemand die onder de wet leeft, een orthodox christen, hou hem een Bijbel voor en hij deinst achteruit. Ik heb het meerdere malen letterlijk geprobeerd. Lees hem wat voor, dat heb ik ook ooit eens gedaan, nou ja, uit het hoofd. En het antwoord dat ik kreeg is, waar heb je die onzin nou weer vandaan? Het was een tekst uit Jacobus, ik weet nog heel goed. Uit de Statenvertaling, die ze zelf lezen. Waar heb je die onzin nou weer vandaan? Het was letterlijk geciteerd, enzovoorts. En als je komt met, maar er staat toch, zus of zo, dan zegt men meteen, ja, maar dat is zo niet bedoeld, of dat betekent zus of zo, of dat kun je zo niet nemen, enzovoorts. Of dat heeft een andere betekenis, enzovoorts. Ik hoor nog mijn vader zeggen, toen was ik nog maar een kleine jongen, die was ergens op bezoek geweest bij orthodox-christelijke mensen. Ik weet niet van wat voor kerk, want het interesseerde niemand van ons. En ik kwam terug en hij deed een algemene uitspraak. Hij zei, ja, je kan wel met de Bijbel komen, het woord van God. Ze zeggen erin te geloven, maar ze hebben er niet het minste respect voor. En dat is mijn ervaring ook, in de praktijk. Ze zeggen erin te geloven, ze doen wel heel vroom erover. Maar zodra erin gelezen moet worden, is gewoon zwart op wit wat er staat, niet thuis. Wat er gelezen wordt, zijn oudvaders en weet je veel wat. Misschien zijn die wel goed, daar gaat het verder niet over. Er zijn wat goed geschreven naast de Bijbel, dat is ook zo. Maar het punt is dat de Bijbel geen gezag heeft. Niet in het christendom, niet in het jodendom, het Oude Testament niet, en de Koran ook niet onder de Mohammedanen, precies hetzelfde. Om van andere godsdiensten maar te zwijgen. Zo werkt het. Zie? En geloof, wel mijn Bijbel zegt, als je geloven wilt in de Heer Jezus Christus, heeft dat niet alleen tot gevolg dat je uit de synagoge geworpen wordt, kan zelfs betekenen dat je uit de kerk gegooid wordt. Ik denk dat er mensen in ons midden zijn die dat is overkomen, die kans is vrij groot. Maar mijn Bijbel zegt, dan ga je uit buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Dat is Hebreeën 13. Voor alle duidelijkheid. En dat is de hele Bijbel door. Zo uit je land en uit je maatschappij, uit je vaders huis. En de Heer brengt je naar dat beloofde land. Dat is de gang van zaken. Voor elke gelovige, voor u en voor mij enzovoort. En als u onderweg denkt zich te moeten houden aan bepaalde regels. Ja, dat is niet verboden. Maar als u denkt dat u dat moet doen voor de Heer of om zalig te worden. Dat is niet zo. Maar het is een goede gewoonte om de Heer te danken voor alles wat hij gegeven heeft. Het is een goede gewoonte om regelmatig tijd uit te trekken voor wat we nu vanavond doen. Of thuis om je Bijbel te lezen. Van mijn part 3 keer per dag na het eten. Het is een goede gewoonte, zolang het geen gewoonte is. Zolang je het doet gewoon uit discipline voor jezelf. Om te zeggen, anders ontschiet het me, anders doe ik het niet. Oké, dan doe je dat, leg je jezelf dat op. Maar het is niet verplicht. En niet iedereen doet het, en niet iedereen kan dat ook. En voor sommigen is het zelfs slecht, omdat het verkeerd uitpakt. Omdat het ontaart in wetten en regels die geacht worden goden aangenaam te zijn. Ik hoor het nog die domineeszoon zeggen, ik was dit keer, zei het Gijkema, van dan kom je straks in de hemel en dan sta je bij de poort of weet je veel wat. En dan zeg je, ja, ik wil er wel in, want ik heb nooit gefietst op zondag. En de reactie was van de Heer, was van wie mocht dat dan niet? En ik vind het nog altijd een goeie. Ik begrijp me goed, die man is ongelovig. Dat weet ik wel. Maar ongelovigen staan soms op afstand en kijken ernaar en kunnen soms precies vaststellen hoe hypocriet het dikwijls in elkaar zit. Van wie mocht je niet fietsen? En ik denk dat het te belachelijk is om er ook maar één woord aan vuil te maken, straks bij de Heer. U denkt toch niet dat de Heer vraagt of je gefietst hebt op zondag? En met opzet gebruik je nou iets, een ding dat in Nederland al lang achterhaald is en waar niemand meer aan denkt. Want iedereen mag fietsen op zondag, maar nou hoeven we niet meer. Dan gaan we met de auto weg. Maar goed, hè? Maar om te laten zien dat als je er afstand van neemt, wordt het vanzelf belachelijk. En dat is het ook. Van wie mocht dat dan niet? De vraag is of je in de vrijheid gestaan hebt. Ik denk dat de Heer dat ons vraagt. Ik heb je gezet in de vrijheid. Ik heb je laten schrijven. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en laat u geen ander juk opleggen. Er staat in Galaten 5 en het is dus geen onzin. En dat is onze verantwoordelijkheid. Ik denk dat de Heer dat van ons vraagt. Heb je van die vrijheid gebruik gemaakt? Ik heb je verlost. Ik heb je uitgeleid uit Egypte, uit het diensthuis, dat weet je toch? Ik ben de Heer uw God die je uit het diensthuis hebt uitgeleid, weet u toch? Nou, wat heb je gedaan in die vrijheid? Feest gevierd. Heb ik gelezen. Dus dat probeer ik ervan te maken, mijn leven lang. Feest vieren. Wat gaan we doen als we verlost zijn uit Egypte? Waarom wil de Heer uw God u uitleiden uit Egypte? Naar een woestijn, maar vooruit. Buiten de lege plaats. Wat ga je daar dan doen? Wij gaan de Heer een feest vieren. Nou, dat zijn we aan het doen. Daarom zijn wij ook altijd vrolijk. Vrolijk orthodox. Ik weet nog niet wie het uitgevonden heeft. Misschien kunt u dat nog eens voor me achterhalen. Vrolijk orthodox.